Ik verwacht daar nog heel veel van. Ik denk dat we nog een hele grote sprong gaan maken. Enerzijds in de verbetering van de technologie, dus de terugvindkans. Hoe goed wordt dat systeem? En anderzijds aan het aantal zaken waarin we het kunnen gaan inzetten, waar we nog maar net begonnen zijn met te verkennen wat nu al die mogelijkheden zijn.
Heb jij er ook wel eens wakker van gelegen? Als je van die berichten hoort over zogenoemde deepfakes. Je weet wel, dat zijn van die filmpjes waar het hoofd van iemand anders super geloofwaardig op bijvoorbeeld een pornoactrice geshopt kan worden. Dat kan dankzij een knap staaltje artificial intelligence en dankzij de enorme hoeveelheid beeldmateriaal dat tegenwoordig voorhanden is om AI mee te trainen. Waar al dat beeldmateriaal vandaan komt? Ja, nou, wat dacht je van Instagram, Facebook en alle andere middelen die wij gebruiken om onze narcistische trekjes de ruimte te geven? Of in mijn geval, beeldmateriaal van mezelf als ik bijvoorbeeld weer als technologiedeskundige bij RTL Boulevard aan de desk sta. Een paar seconden na elke uitzending staan er standaard screenshots van mij op sites als mokkels.nl of Vidcaps. Waarschijnlijk voor onschuldig privégebruik, wie zal het zeggen? Je gezicht is een kostbaar goed, dat dankzij AI misschien ook wel voor heel andere dingen gebruikt kan worden. Niet voor niets zet ik mijn kind niet met haar gezicht in beeld online. Je weet maar nooit wie er met haar gezicht aan de haal gaat. Maar je gezicht is ook een biometrisch kenmerk, zoals de politie het noemt. Want waar zij vroeger vooral jacht maakten op verdachten met een database vol vingerafdrukken in een achterzak, tegenwoordig kunnen ze identificatie ook op basis van je gezicht laten plaatsvinden. Dankzij het gezichtsherkenningssysteem Catch. Ja, en daar ligt natuurlijk een ethisch dilemma op de loer. Want de politie kan, mede dankzij ons eigen social media gebruik, makkelijker aan ons gezicht komen dan aan onze vingerafdruk. Willen we dat eigenlijk wel? Is dit nou een vorm van AI die ons beschermt of juist potentieel gevaar oplevert? Welkom bij Cases, een podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vivianne Bendermacher. In deze aflevering de case van Catch. Producer Volkert en ik reizen af naar Zoetermeer. Daar worden we verwacht in het Centrum voor Biometrie van de Nederlandse politie. En het is nog best een dingetje om daar binnen te komen. Denk aan sluisdeuren, paspoortcontroles en begeleiding, maar het lukt. We mogen naar binnen en nemen plaats in een gezellig kantoortje, voorzien van sfeervolle schemerlampjes en oorkondes aan de muur. We zijn in het domein van John Riemen, al 33 jaar werkzaam voor de politie en nu in de rol als leidend specialist op het gebied van biometrie. En het wordt al snel duidelijk, voor een goed gesprek over artificial intelligence mag je John best wakker maken. Ik vraag hem waar zijn fascinatie voor AI vandaan komt.
Vanuit mijn vak, hoe herken je nu personen? Binnen de politie, binnen de strafrechtketen, is het heel belangrijk om iemand te kunnen herkennen. En voordat je iemand kan herkennen, moet je hem eerst goed identificeren. Dat is toch een fascinatie, omdat met name in die strafrechtketen daar heel veel belang bij is om juist niet herkend te worden. En juist die uitdaging om dan toch iemand te herkennen die liever niet herkend wil worden, ja, dat is fascinerend. En daarbij zit dan de koppeling. Biometrie gaat over unieke lichaamsgebonden kenmerken. Hoe kan dat? Hoe kan het zo zijn dat wij op vingerafdrukken gebied mensen kunnen herkennen tot op het individu? Ja, dat is toch wel heel bijzonder dat de natuur, of anderen zeggen God, we meer geloven van de natuur, het zo heeft gemaakt dat we elk individu van elkaar kunnen onderscheiden.
En dan komen we uit bij Catch, het gezichtsherkenningssysteem of de gezichtsherkenningssoftware van de politie. Kun je vertellen wat Catch inhoudt?
Catch is feitelijk een systeem waarin specifieke software wordt gebruikt om personen te kunnen zoeken in een hele grote database van gezichten. Daar gebruiken we specifieke software voor. Die is gewoon van een commerciële partij die we geselecteerd hebben. En die wordt vergeleken tegen een database van gezichten die we al verzamelen van verdachten en veroordeelden. Dus iedereen die bij de politie wordt aangehouden voor een voorlopig hechtenisfeit. Dat is een feit waar een strafdreiging op staat van 4 jaar of meer. Daar worden de vingerafdrukken van afgenomen, daar maken we een foto van en daar controleren we de identiteit van. En die proberen we zo goed mogelijk vast te stellen. Die gelaatafbeelding die we maken aan zogenaamde ID-zuilen, zoals we dat binnen de politie noemen, die komen in Catch terecht. En daar hebben we dus een database inmiddels van ongeveer 1 miljoen personen met 2,2 miljoen afbeeldingen. Dus elke keer dat je wordt aangehouden, word je opnieuw vastgelegd op die manier. En die database kunnen we gebruiken om opsporingsfoto's tegen te zoeken. Je kan je voorstellen, als je kijkt naar opsporing verzocht, dat je je beelden van personen die te maken hebben met een misdrijf. En die beelden kunnen we gebruiken om te gaan zoeken in die database, om te kijken of we iemand kunnen herkennen feitelijk.
Dus de software, die nemen jullie af van een commercieel bedrijf. Maar de database waar alles in zit,
ja,
dat is van jullie?
Ja.
Of is dat bij dat bedrijf
omgebracht? Nee. Het hele systeem staat binnen de politierekencentra. Daar komt het bedrijf dus ook niet aan te pas. Het bedrijf levert gewoon software. En vervolgens bouwen wij binnen de politie een systeem. En daar komt die database in. En dat staat binnen de beveiligde politieomgeving in de rekencentra van de politie.
Maar stel dat je dan verdachte bent van iets en je wordt vrijgesproken. Je blijkt het niet gedaan te hebben. Wordt je foto dan uit die database gehaald of blijf je daar dan in staan?
Nee, de wet schrijft voor dat er bepaalde bewaartermijnen zijn. Die wet is wel behoorlijk complex overigens. Want als je opnieuw verdachte bent in een andere zaak of veroordeeld bent in een andere zaak, mag het weer bewaard worden.
Dan kom je er als het ware opnieuw weer in.
Ja, dan wordt je bewaartermijn als het ware verlengd, zeg maar. Hè? Dus dan is het een andere grond. En dat wordt beoordeeld door JustID, van een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die beoordeelt dat juist omdat dat zo moeilijk is. Hè? Want ook als je bijvoorbeeld in hoger beroep gaat of je gaat uiteindelijk in cassatie, kan er soms jaren overheen gaan. En JustID geeft ons kennis wanneer wij vingerafdrukken en ook gelaatsafbeeldingen moeten vernietigen.
JustID dus, of zoals de organisatie het zelf noemt, Justit. Het is de Justitiële Informatiedienst. Een dienst die ervoor zorgt dat de ene tak binnen justitie weet wat de andere tak doet. En die ervoor zorgt dat de informatie over personen, over een verdachte bijvoorbeeld, goed en volledig wordt opgeslagen, zodat alle bevoegden binnen justitie er wat aan hebben. En zoals John al zegt, zij moeten ook controleren of en wanneer er iets vernietigd moet worden. Maar de foto's in de database, dat zijn door de politie sowieso vastgestelde identiteiten. En pas dan kan die erin.
Ja.
Dus stel je hebt een verdachte en daar heb je heel mooi beeldmateriaal van, dan kan die niet in de database, want je weet nog niet dat het Pietje Puk is.
Nou kijk, ook voor de zuil komt het wel voor dat wij natuurlijk dat mensen gewoon niet willen meewerken om hun identiteit bekend te maken.
Ja, natuurlijk.
Hè? En gewoon zeggen, nou, zoek het maar uit. Ik zeg helemaal niks. Dat hoeft ook niet. Hè? Je bent niet verplicht tot antwoorden als verdachte. Bijvoorbeeld de demonstranten zien we dat bij de beroepsdemonstranten. Mm-hmm. De NN'ers noemen wij dat binnen de politie.
Waar staat NN'ers voor?
No-namers.
Oh, no-namers. No-namers. De Jane Doe's.
De Jane Doe's, de no-namers, de NN'ers. Dus die weigeren elke medewerking. Hè, en sterker nog, die verzetten zich soms ook om een foto te laten maken. Nou, daar gebruiken we dan wat gepaste dwang, zeg maar, om toch een foto te kunnen maken. Nou, die is natuurlijk lastiger als iemand die gewoon meewerkt. En dan krijg je een betere kwaliteit foto. Nou, ja, dat gebeurt dus ook, maar die zitten er ook wel in. Maar je moet dus om in die database te komen, moet je een verdachte zijn in een misdrijf waar een strafdreiging op staat van 4 jaar of meer.
4 jaar of meer?
Ja, dat weet een voorlopig hechtenisfeit.
Een demonstrant zal daar dan toch niet, of kun je?
Tenzij de andere uitzonderingsregel is, als er twijfel staat over de identiteit en je niet mee wil werken aan je, hè, dan kan de officier een bevel geven om ook vingerafdruk en een foto te maken, om op die manier de identiteit vast te stellen.
En dan kom je even goed in die database.
Ja.
Dus eigenlijk is het helemaal niet in jouw belang.
Ja.
Als bijvoorbeeld het scenario, ik ben een demonstrant en ik wil niet meewerken, want ik wil niet in jullie database, dus ik ga me enorm verzetten. Wat er juist toe kan leiden dat ik in die database kom.
Ja, want het enige doel wat wij hebben, en dat is eigenlijk ook vanuit het rechtsgevoel, hè, is de juiste persoon kunnen identificeren om het simpele feit dat als er natuurlijk strafvervolging wordt ingezet, moeten we ook wel de juiste persoon kunnen bestraffen. En als we niet weten wie je bent en we laten je na 6 uur weer los, ja, dan later word je veroordeeld tot een boete of een gevangenisstraf of een werkstraf. Ja, en we weten je niet te vinden, dan kunnen we die straf nooit ten uitvoer leggen. Dus ook voor het rechtsgevoel en voor onze samenleving is het van belang natuurlijk dat de juiste persoon ook wordt bestraft. Anders zou ons rechtssysteem natuurlijk weinig waard zijn. En dat is de reden dat we heel veel moeite doen om iemand aan de voorkant van het proces goed te identificeren.
En als je je straf hebt voldaan, dan blijf je wel nog steeds in die database staan?
Als je veroordeeld bent, dan ja, de wettelijke bewaartermijnen gelden dan.
En hoe ontstond dat idee voor Catch? Want wat is het voordeel van Catch of gelaatsherkenning ten opzichte van andere biometrische methodes?
Ja. Het idee ontstond vanuit de gedachte dat we steeds meer beelden zien van camera's die steeds beter worden. Camera's van burgers die gewoon opnames maken, dus gewoon je telefoon. Camera's van CCTV, bewakings- en beveiligingscamera's, zeg maar. Ook die kwaliteit wordt steeds beter. Maar ook beelden vanaf internet, Facebook, die wel een persoon weergeven die te maken heeft met een misdrijf, maar waarvan de identiteit onbekend is. Vervolgens zijn we in samenwerking met onderdelen binnen de politie een pilot gaan doen om te kijken of dat die techniek voldoende rijp was om te kunnen vergelijken tegen een grote nationale database. Dus je hebt eigenlijk twee use cases. Je kan een foto met een foto vergelijken en dat kan een mens doen, de mate van overeenkomst bepalen. Maar als je niet weet wie het is en je hebt nog geen idee, dan moet je zoeken in een hele grote database. En dat betekent dat die technologie geschikt moet zijn, de terugvindkans zoals wij dat noemen, het algoritme voldoende goed moet zijn om ook daadwerkelijk resultaat te bieden. We zijn dus op een gegeven moment een pilot gaan doen. Er zijn nu eenmaal heel veel beelden vanuit de opsporing waarvan gevraagd wordt, ja, wie herkent deze persoon? Hoe deden we dat vroeger? Dan maakten we een blaadje voor binnen de politie. Dat heet het Recherche Informatiebulletin. Dat werd onder collega's verspreid. Dat lag op de koffietafel en iedereen keek daarin. En als je iemand zag die je misschien al eerder een keer had aangehouden, dan dacht je, hey, dat zou die wel eens kunnen zijn. En zo kwamen we tot opsporingsindicaties. Dat is overigens nog steeds een heel goed middel, hè, want mensen die mensen herkennen is iets anders als wat wij doen. Hè. Zoeken in een database en dan kijken hoe goed de overeenkomsten zijn.
Waarom is dat anders?
Omdat dat een ander deel van je geheugen is. Hè. Dus ik moet jou kennen om je te kunnen herkennen. Mm-hmm. En dat is een heel menselijk proces. En je kan je ook voorstellen bijvoorbeeld je kinderen of je vader of je moeder. Die herken je aan heel veel kenmerken. Dat is niet alleen het gezicht. Als die 100 meter voor je uitlopen in een winkelstraat, dan herken je vanaf de achterzijde al je vader of je moeder die daar loopt. Dat heeft wel met heel veel biometrie te maken. Dus het loopje, de lichaamsbouw, het haar, hoe iemand zich gedraagt. Dat kan heel bepalend zijn van hoe je iemand herkent. Maar dat is dus vanuit een kader dat je iemand al kent. En hoe beter je iemand kent, hoe beter je hem kan herkennen. En hoe minder kenmerken dat zal zijn. Als je dan een heel klein stukje ziet en je moeder herken je misschien wel aan de mond alleen. Als je een foto zou zien van alleen haar mond. Wat wij doen is natuurlijk stelselmatig vergelijken en de overeenkomsten bepalen tussen twee afbeeldingen feitelijk. En dus twee mensen of twee foto's. En dat is een ander proces en dat is een andere techniek die je in feite inzet. Dus wij hoeven niet iemand te kennen om te kunnen herkennen. Wat ik net uitlegde hè, van die collega's die dan iemand herkennen, dat komt omdat ze al een keer ja, die verdachte hebben verhoord of aangehouden. Of misschien wel heel langdurig een onderzoek hebben gedraaid op iemand. Dan heb je herkenning van de mens. Maar dan blijft er nog een hele grote categorie van foto's over die we niet herkennen. En dus zoek je naar technologie die eigenlijk in een hele grote stapel, een hele grote database, goed kan zoeken en daar een selectie op kan maken van personen die er technisch gezien het meest op lijken. Dat is eigenlijk wat zo'n systeem doet.
Dus dat maakt ook dat de bewijslast van de herkenning zal nooit 100% zijn, want het is alleen maar een gelijkenis. Of kun je 100% vaststellen dat is die persoon?
Nee, wij zullen nooit zeggen dat we 100% iemand herkennen. Wij geven dat aan in gradaties van we zien morfologische overeenkomsten of we zien veel morfologische overeenkomsten. Dat heeft vaak ook te maken met de beeldkwaliteit. Je kan je voorstellen, die foto die in de database zit, die we zelf maken bij zo'n zuil, die is van hoge kwaliteit. Dat is een standaard foto die we maken. Die proberen we zo goed mogelijk te maken. Daar hebben we controle over. We zetten die verdachte recht. We zorgen dat de belichting goed is. We hebben de camera zelf geselecteerd. Maar die foto die uit de opsporing komt, die kan van alles zijn. Dat kan een beveiligingscamera zijn die rechtsboven in de hoek hangt en van lage resolutie is. Dat kan een pinautomaatcamera zijn met een fisheye lens ervoor. Maar dat kan ook een hele goede Facebookfoto zijn of een paspoortfoto zijn. Als we bijvoorbeeld een vals paspoort aantreffen en daar zit ook altijd een foto in. Die foto zou je heel goed kunnen gebruiken om te gaan zoeken.
Oké, weer even terug naar het begin. Catch begon in 2014 met een pilot. Maar inmiddels bestaat Catch al een tijdje, is de database fors uitgebreid en is het de bedoeling dat het algoritme van Catch al maar slimmer wordt. Maar hoe train je een systeem als Catch?
Dat is natuurlijk een continu proces, hè, door te kijken naar... daar speelt artificial intelligence een rol in. Dus je begint met een database om eerst maar eens het systeem te trainen van wat is nou een gezicht. Hè. Dat is dus zeg maar even de basisuitgangspositie. En daarna probeer je dat steeds beter te maken met dat algoritme. Dat betekent dat je kijkt naar verhoudingen binnen een gelaat, specifieke kenmerken. We zien bijvoorbeeld dat in de software die wij gebruiken de positie van de oogkas heel bepalend is. En bijvoorbeeld het puntje van de neus, zijkanten van de lippen, dus zeg maar de mondomvang, de aanhechting van het oor, de onderkant van het oor. Allemaal punten die in zo'n algoritme worden meegenomen. En daar probeert zo'n bedrijf natuurlijk steeds beter in te worden. Door te kijken naar de resultaten die ze halen. En de terugvindkans en de scenario steeds uitdagender te maken. Dus hoe slechter je foto, zeg maar je opsporingsfoto's zoals wij die gebruiken, die simuleren zijn natuurlijk. Hoe slechter de kwaliteit foto, hoe moeilijker het is terug te vinden. Nou, daar kan je dat systeem natuurlijk steeds beter mee maken, steeds meer op trainen.
En hoe werkt het nou? Catch vindt iemand of vindt een gelijkenis en zegt, ja, nou dat is duidelijk Pietje Puk. Ja. En dan gaan jullie naar Pietje Puk en dan bleek Pietje Puk de dubbelganger te zijn van de echte dader. Ja. Hoe moet Pietje Puk dan bewijzen dat hij het niet is?
Nou, allereerst is het proces zo, hè, dat vanuit de opsporing wordt een foto aangeboden die in het onderzoek van belang is. Dus neem even het scenario van het oude vrouwtje waarbij over de schouder wordt meegekeken. Hè, het shoulderen zoals wij dat noemen, naar de pincode bij de Albert Heijn, hoe ze het pasje in de pincode intoetst. Vervolgens wordt het pasje gestolen en er wordt bij de pinautomaat geld van haar rekening illegaal afgehaald, zullen we maar zeggen. Haar pensioentje wordt in één keer eraf getrokken. Dan krijgen wij die foto vanuit de opsporing. Die foto zoeken wij in Catch. En dat is mensenwerk. Hè. Dus die beoordelen die foto. Die kunnen eventueel die foto nog wat bijstellen.
Want je zegt mensenwerk. In eerste instantie zegt het algoritme, dit is hem. En dan komen de mensen kijken of het klopt.
Er zit nog een stap voor zelfs. Als wij die opsporingsfoto binnenkrijgen, beoordelen menselijke experts de kwaliteit van die foto en of wij nog wat aan die foto moeten doen. Je moet je voorstellen, in de database zitten allemaal frontale foto's. Zeg maar een paspoort gelijk, een paspoortfoto, zo, daar lijkt die op. Die foto die we krijgen vanuit de opsporing zal zelden zo'n mooie foto zijn. Dus die kunnen we wat corrigeren. Daar is het van belang dat je goed weet wat je doet. Je wil alleen maar de informatie versterken en niet manipuleren. En dan ga je hem zoeken in het systeem. Daar kan je in het systeem zoekpunten bijstellen. Dat systeem laat zien met welke punten die zoekt, zeg maar. Nou, als je ziet dat bijvoorbeeld het puntje van de neus niet goed staat, omdat dat door de reflectie of de fotokwaliteit, dan kan je die corrigeren en het puntje van de neus goed aangeven. En zo ga je zoeken in het systeem. Het systeem gaat vervolgens met de rekenkundige formule die komt uit dat gelaat, zeg maar, zoeken op de database en presenteert dan eigenlijk je hele database, maar we kijken in principe bij standaardzaken maar naar 20 kandidaten van de personen die er technisch gezien het meest op lijken. Dat kan ook betekenen dat op de eerste plaats iemand staat waarbij je in 2 seconden ziet, kan hem nooit zijn. Bijvoorbeeld we zoeken een blanke persoon en er komt een Aziatisch persoon op de eerste plek, kan hem nooit zijn. We zoeken een man en er komt een vrouw op de eerste plek, kan hem nooit zijn. Dus experts kijken dan of er een mogelijke herkenning is. En dat betekent dat we die 20 kandidaten handmatig doorlopen en steeds vergelijken. De opsporingsfoto met de foto die op de database staat. Als een expert daar denkt dat hij een herkenning heeft, hij of zij, dan gaat hij naar 2 andere experts. Die krijgen alleen die foto's te zien die geselecteerd zijn. Dus de opsporingsfoto en de foto uit de database waarvan de eerste expert dacht, dat zou hem wel eens kunnen zijn. Ik zie veel overeenkomsten. En gaan dat helemaal analyseren en bepalen de mate van overeenkomst tussen de 2 afbeeldingen. Die rapporteren wij dan uiteindelijk. En die rapporteren wij als opsporingsindicatie. Dat betekent bijvoorbeeld als we veel overeenkomsten, veel morfologische overeenkomsten zien, dus de vorm van de neus, de vorm van de lippen, de vorm van de ogen, en bijvoorbeeld hele kleine details in de huid, zoals een moedervlek of een rimpel of een littekentje, die bepalen hoe wij rapporteren en dat komt in een rapport als een opsporingsindicatie eruit. Dat gaat naar de opsporing. Opsporingsindicatie wil zeggen dat het een eerste aanleiding is om te kijken naar die persoon, zeg maar. Hetzelfde als dat daar vanuit opsporing verzocht, die foto wordt getoond, een tip komt van joh, dit kan wel eens Jan, Piet of Klaas zijn. Ook dan wordt het onderzoek opgestart, kijk eens, van, past die in het profiel? En dan wordt ander bewijs verzameld. Dus je hebt meer bewijs nodig om te zorgen dat je een zaak krijgt tegen zo'n persoon. Dus het is hooguit de aanleiding om naar die persoon te gaan kijken. En op basis daarvan kan je niet zomaar iemand aanhouden bijvoorbeeld.
Dus iemand is puur op basis van die herkenning of die match, zal ik maar zeggen, nog niet zomaar verdachte.
Voordat hij je verdachte kan bent. Verdachte worden, zeg maar, hè, daardoor. Maar dan moet je meer bewijs gaan verzamelen om te kijken. Hè. Stel, we praten over zo'n pinautomaatgeval. Is zijn telefoon dan op dat tijdstip daar in de buurt geweest? Is er meer bewijs te krijgen op een andere manier over die persoon? Heeft hij al een antecedentenverleden met het overvallen van bejaarde mensen? Nou, dat draagt allemaal bij aan het bewijs, zeg maar. Dus dan gaat de opsporing wel serieus kijken naar die persoon. Maar het kan ook voorkomen dat ze zeggen, ja, stel dat we een hele lage herkenning hebben, maar we toch vinden dat we dat wel moeten doorgeven aan de opsporing. En ze stellen vast dat hij op dat moment gedetineerd heeft gezeten. Ja, dan kan dit heel snel niet zijn, simpelweg. En dan valt hij dus af als verdachte.
Nou, heeft Microsoft vorig jaar een beetje de noodklok geluid door te zeggen, bij het herkennen van vrouwen en minderheden werkt de software niet goed genoeg. En ik weet niet of dat gaat over de software die jullie ook gebruiken of een heel andere software. Maar dit is wat zij signaleren als het gaat om gezichtsherkenningssystemen. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is een bekend verhaal. Hè. Daar is onderzoek naar gedaan. Ik denk dat het met name ging over de Microsoft software zelf. Ik weet ook dat onze leverancier daar ook onderzoek naar doet en laat doen door een universiteit. Het probleem is een beetje dat als je een trainingsdatabase gebruikt, hè, en dat is eigenlijk met alles met artificial intelligence, hij goed zal zijn in het herkennen van die dingen die je hem aangeleerd hebt. Als daar vrouwen in ondervertegenwoordigd zijn en minderheden, dan zal die minder goed herkennen. Dat is eigenlijk een logisch gevolg van de trainingsset die je gebruikt. Dus op zich voor ons niet zo'n schokkend bericht, want ja, dat is logisch als je dat doet. Het is dus van groot belang dat zo'n leverancier van zo'n product een goede trainingsset gebruikt en die steeds blijft uitbreiden en daar een goede afspiegeling van de bevolking in gebruikt, omdat dat ook het beste resultaat geeft. Wat ik wel opvallend vind in die discussie, en ik snap hem vanuit Microsoft, is dat ze zeggen, ja, vrouwen en minderheden worden minder goed herkend. En dat is heel erg, en tenminste, dat is opgepakt door de media en door social media en daar wordt wel een heel groot punt van gemaakt. Maar eigenlijk zou dat dus betekenen dat je minderheden minder goed herkent vanuit ons perspectief. Is dat dus een voordeel voor die minderheid juist en niet een nadeel voor die minderheid? Want als wij minder goed herkennen, dan komt die niet uit het systeem.
Wat denk jij nu, luisteraar? Ik zou nu een verontwaardigde opmerking kunnen plaatsen over dat dus de wereld op zijn kop is. Dat we nooit blij moeten zijn als een bepaalde groep minder goed herkend kan worden, omdat dat kan leiden tot zogenoemde false positives, dat de verkeerde mensen misschien wel steeds opnieuw in verband worden gebracht met misdaden die ze misschien niet gepleegd hebben, of dat het kan leiden tot mensen die onterecht vrij uitgaan. We gaan terug naar het Centrum voor Biometrie. Nu hebben we het uitgebreid gehad over, nou, ik zal het maar even de achterkant noemen van het systeem. Wie komen er in de database en hoe werkt dat algoritme dan en waar halen jullie die software vandaan? Nu iets over de voorkant. Ik ben een agent en ik ga dit gebruiken. Catch. Hoe ziet dat eruit in het veld?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb een opsporingsonderzoek en in dat opsporingsonderzoek kom ik dus afbeeldingen tegen. Neem even weer de use case van de shoulderaar, de pinner. Er komt een aangifte binnen van die mevrouw die beroofd is van haar pinpas. De collega die gaat dan kijken van ja, wat zijn de opsporingsindicaties. Dat kunnen ook bijvoorbeeld de videobeelden van Albert Heijn zijn, hè, waar duidelijk is dat die pincode wordt afgekeken. Dat kan zijn het beeldmateriaal van de pinautomaat. Hij moet natuurlijk wel eerst die beelden op een rechtmatige wijze verkrijgen. Dus die moeten gevorderd worden. En vervolgens kan die gaan inzetten voor dat onderzoek. Hè. Dus hij probeert natuurlijk de identiteit van die persoon vast te stellen. En dan kan die bij ons een aanvraag doen voor een gelaatvergelijkend onderzoek. Dat kan dus op twee manieren. Als hij nog geen idee heeft wie het is, kunnen we hem zoeken in de database. En dan hoopt hij natuurlijk dat we met iemand terugkomen die daar sterk op lijkt en dat hij dan een opsporingsindicatie heeft. Of het kan zijn dat hij in het onderzoek zelf al een verdachte op het oog heeft. En dan kan hij aan ons vragen die twee, dat beeld van die pinautomaat met de bekende foto van die verdachte te laten vergelijken. En dan doen we daar een uitspraak over.
En bij ons is dan een afdeling waar je naartoe moet gaan.
Ja, het Centrum voor Biometrie. Maar het is natuurlijk niet een afdeling waar je naartoe gaat. Je kan bij ons, de politiecollega kan bij ons op de website komen. Daar kunnen ze een onderzoeksaanvraag indienen. Kunnen ze de foto's uploaden. En dan kunnen we daarmee het onderzoek doen.
Dus dat gaat via een soort online omgeving. Veilige
verbinding binnen de politieomgeving, waar alleen een politieambtenaar een vraag aan kan stellen.
Maar dan moet ik waarschijnlijk nog wel binnen de muren van de politie, ga ik dat doen. Dus dat uploaden van die foto. Het is niet zo dat ik met een appje op straat meteen catch in werking kan zetten.
We hebben allemaal binnen de politie een smartphone. En op die smartphone kan je ook op die website terechtkomen.
Want het kan nog niet real time. Want je hebt altijd nog mensen nodig die uiteindelijk nog even door die 20 eerste resultaten heen gaan.
Maar dat wil niet zeggen dat als wij natuurlijk een zeer spoedeisende zaak hebben, bijvoorbeeld een terreuraanslag, dan kan dat bijna real time. Dus dan kunnen ze wel die foto's direct opsturen en dan gaan we er direct mee aan de slag. En dan gaan we die beelden gelijk uitkijken en dan gaan we ze gelijk zoeken. Dus neem een terreuraanslag waar veel beeldmateriaal is. Stel, er is een goede foto van de aanslagpleger. We zijn op zoek naar de aanslagpleger. Dan kan die ingestuurd worden naar ons en dan gaan we daar gelijk mee aan de slag. En dan proberen we zo snel mogelijk een resultaat te creëren. Dus dat is niet helemaal real-time, maar wel heel dicht tegenaan, zo snel mogelijk.
Wat is de toekomst van Catch?
De technologie staat nog in zijn kinderschoenen wat mij betreft. De terugvindkans zal veel meer omhoog gaan. Het aantal use cases, dus het aantal casussen waar we voor kunnen gaan inzetten, zal nog enorm omhoog gaan. We zijn pas net begonnen. Kijk, vingerafdrukken doen we al meer dan 100 jaar. Daar hebben we inmiddels ons vierde generatie vingerafdrukkensysteem staan. Dus al sinds eind jaren 80 hebben we daar de automatisering van gezien. En die zijn heel ver en die zijn heel accuraat. Gelaat begint nog maar net. Maar gelet op de hoeveelheid gelaatsfoto's, filmpjes, video's en de kwaliteit en het gemak waarmee iedereen foto's en filmpjes maakt. En neem alleen maar een incident op straat wat plaatsvindt. Kijk op Dumpert en je ziet het daar nog sneller als dat het ergens anders staat, zeg maar. En van meer kanten ook nog een keer, van meerdere invalshoeken. Dus de mogelijkheden om gelaatherkenning toe te passen en dus ook om catch in te zetten, die groeien alleen nog maar. Ja. Dus ik verwacht daar nog heel veel van. Ik denk dat we nog een hele grote sprong gaan maken. Enerzijds in de verbetering van de technologie, dus de terugvindkans. Hoe goed wordt dat systeem? En anderzijds aan het aantal zaken waarin we het kunnen gaan inzetten, waar we nog maar net begonnen zijn met te verkennen wat nu al die mogelijkheden zijn.
The sky is the limit for catch.
The sky is the limit for catch. Catch them if you can.
Poeh, als ik John zo hoor, schiet ik op en neer in emoties. Aan de ene kant denk ik, natuurlijk willen we dat criminelen sneller opgespoord kunnen worden. En als innovaties als Catch daarbij kunnen helpen, ja, dan ben ik voor. Aan de andere kant, hoeveel nieuwe risico's halen we ons op de hals met dit soort vormen van AI? Want wat nou als zo'n database gehackt wordt? Volgens John is die kans trouwens nihil, gezien de extreme beveiliging van politieservers. Maar ik zou daar niet voor in durven staan. En aan de ene kant zegt hij dat je alleen in zo'n database komt als je verdacht wordt van een feit waarvoor je een straf van 4 jaar of meer kunt krijgen. Maar ja, verdacht. Dat wil nog niet zeggen dat jij het ook gedaan hebt. En dan die demonstranten die hun identiteit niet willen prijsgeven. Ook zij zouden juist daardoor alsnog in die database terecht kunnen komen, volgens John. Maar ja, dat is natuurlijk ook al zo met vingerafdrukken. Na John's visie is het tijd voor wat tegengeluid. Ik nodig Lotte Houwing uit voor een gesprek. Zij werkt als beleidsadviseur en onderzoeker voor de organisatie Bits of Freedom. Dat is een organisatie die strijdt voor online privacy en internetvrijheid. En zij is op z'n zachts gezegd niet heel blij met Catch.
Hoe zoiets werkt is dat het, ja, de naam zegt het eigenlijk al, het is gezichtsherkenning. Wat dus wil zeggen dat gezichten erbij komen kijken. En gezichten zijn gewoon hele gevoelige informatie. Nou ja, iedereen weet wel, je hebt maar één gezicht. En je gezicht kun je niet thuis laten, je kunt hem niet omruilen. Dus als mensen als het ware jouw gezicht hebben, dan is dat een heel persoonlijk goed. En dan wil je dat daar heel secuur mee wordt omgegaan. En gezichtsherkenningssoftware heeft het nodig dat er een database is die vol zit met gezichten. Dus alleen al het bestaan daarvan is natuurlijk, daar zitten best wel wat gevaren in. In Catch specifiek is het zo dat die database in het bezit is van de politie. En dat baart ons wel zorgen, omdat het eigenlijk al jaren bekend is dat de politie zich niet zo goed aan de wet houdt waar het komt op data en de wet politiegegevens.
Kan je dat uitleggen? Waarom denk je dat ze zich niet aan de wet houden?
Zij hebben zelf geloof ik een keer gezegd dat dat vrij moeilijk is. Die wet zal best wel strikt zijn, maar die wet is natuurlijk niet voor niets heel strikt. Data is heel gevoelig, is gevoelige materie. Als dat verzameld wordt, vooral gevoelige data, zoals gezichten, maar ook strafrechtelijke data over mensen, wil je dat dat heel goed beveiligd is. Die waarborgen van een strikte wet, die zijn ook zeker nodig.
Eigenlijk wil je liever niet dat er überhaupt biometrische gegevens worden verzameld.
Ik zou zeggen dat in elk geval biometrische gegevensverzameling aan strikte waarborgen gebonden moet zijn. En bij een instantie die zich dus niet aan die wet houdt, heb ik daar mijn twijfels bij. En wat hier ook nog eens erg relevant is, is dat het enorm grote databases zijn waar heel veel mensen in terechtkomen. Ik heb gelezen dat het 1,5 miljoen afbeeldingen van mensen zijn in de strafrechtelijke database, dat je daarin komt als je wordt gearresteerd. Dus dat is niet als je veroordeeld bent, dat is als jij verdachte bent. Dus het is nog helemaal niet vastgesteld dat jij ook maar iets hebt gedaan. Als jij vervolgens voor de rechter komt en jij wordt vrijgesproken, zou je dus weer uit die database gehaald moeten worden. En het is onduidelijk of dat altijd wel zo goed gebeurt. En het is ook onduidelijk hoe lang dat duurt voordat dat daadwerkelijk gebeurt. Nou, dat zijn een aantal waarborgen wat ik dan natuurlijk heel zorgwekkend vind. En de andere databank waar je dus in kan komen met je gezicht, dat is de vreemdelingendatabase. Daar is het überhaupt niet relevant of mensen de wet hebben overtreden of niet. Dus er zitten gewoon heel veel onschuldige mensen in.
Oké, dat moet ik misschien even uitleggen. Er zijn inderdaad twee databases met gezichten. De ene is de strafrechtdatabase. Daar staan dus de gezichten van verdachten en veroordeelden in, zoals John dat al eerder uitlegde. De politie mag die database gewoon gebruiken. Maar er is ook een vreemdelingendatabase. Daarin staan foto's van asielzoekers en illegalen. Maar daar mag de politie niet zomaar in gaan spitten. Daarvoor moeten ze eerst toestemming krijgen van een officier van justitie en een onderzoeksrechter. Goed, terug naar mijn gesprek met Lotte. Nou, doet de politie aan gezichtsherkenning in Catch om soms ook gewoon te weten wie er tegenover ze staat, om te voorkomen dat iemand kan liegen over hun identiteit en zij een check kunnen doen of de persoon echt wel is wie hij of zij zegt te zijn. Zie je daar een bezwaar in?
Nou, wat ik in elk geval zie is een soort machtsonevenwicht op dit punt. Dat de politie zegt, wij willen heel graag weten met wie we te maken hebben. En daarom zetten we allerlei surveillance middelen in die een vergaande inbreuk maken op de rechten en vrijheden van burgers, zoals Catch doet. Dat zorgt heel erg voor een disbalans op het moment dat die burger dus steeds transparanter moet worden naar de overheid en steeds meer van die burger door de overheid in kaart wordt gebracht. Terwijl je andersom ziet waar het de politie aankomt, dat het steeds onduidelijker wordt. Je hebt handhavers, je hebt toezicht, je hebt BOA's, je hebt de politie zelf. En het is voor de burger in deze verhouding heel erg onduidelijk met wie ze nou eigenlijk precies te maken hebben. En dat vind ik scheef.
En denk je dat soms de voordelen toch opwegen tegen de nadelen? Bijvoorbeeld, hè, als je voorstanders spreekt, dan zullen ze zeggen, ja, maar we willen toch allemaal heel snel bijvoorbeeld een terrorist kunnen opsporen. En dan kun je uitgaan van het klassieke model, namelijk dat de politie gaat denken, ik zie hier iemand, hey, beste politieagenten, herkent iemand deze persoon? Nou, dan ben je heel wat uren verder, misschien wel dagen verder. En het andere model zou zijn dat je artificial intelligence erop loslaat met bijvoorbeeld Catch en dan vind je iemand misschien wel veel sneller. Is dat dan toch niet zo'n groot voordeel dat de nadelen van mogelijke privacy schendingen minder relevant worden?
Nou, dit is natuurlijk iets wat je best wel vaak ziet, dat middelen die heel heftig zijn, die een grote inbreuk maken op de privacy, geïntroduceerd worden met ook een heftig argument. Een beetje wat jij nu ook doet, van ja, maar stel je nou voor, hè, in de strijd tegen terrorisme, kan het dan ook niet handig zijn en kan het niet de veiligheid vergroten? Nou, dat zou misschien wel zo kunnen zijn, dat het in dat geval helpt. Maar wat vaak gebeurt is dat met zo'n argument een bepaalde bevoegdheid wordt geïntroduceerd en dat het vervolgens ook voor andere dingen gebruikt gaat worden. Nou ja, hier is het al geïntroduceerd op, niet eens op terrorisme. Dus wat vooral het gevaar daarbij is, is dat het voor steeds meer dingen gebruikt gaat worden zonder dat daar daadwerkelijk een debat aan vooraf gaat. Wat hier bij de introductie überhaupt niet is gebeurd.
De zogenoemde feature creep, waarbij innovaties misschien wel voor andere toepassingen worden gebruikt.
Ja, exact. En eigenlijk is Catch, de database, is daar eigenlijk al een voorbeeld van, omdat er ook gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen die al voor andere redenen zijn verzameld en vervolgens hier in de database een toepassing vinden.
Wat denk je dat het allergrootste risico is van het gebruik van Catch?
Nou, een van de dingen waar ik bang voor ben is dat de politie het bijvoorbeeld gaat gebruiken om in real time bijvoorbeeld demonstraties te scannen op nou, wie zijn hier nou eigenlijk allemaal aanwezig of lopen daar bepaalde mensen tussen die in die database zitten. En demonstraties zijn natuurlijk bij uitstek een recht wat je hebt om gebruik te maken van je vrijheid van meningsuiting in een politieke context.
Omdat je dan dat recht misschien wel kwijtraakt.
Ja, het maakt er wel degelijk een inbreuk op. Omdat als mensen weten dat de politie dit soort technologie gebruikt en zij willen misschien wel niet dat de politie weet dat zij naar dit soort demonstraties gaan. En dan vind ik per definitie ook dat het de politie niet aangaat wie daar allemaal lopen. Dat hoeven ze gewoon niet te weten. Dat het mensen wel kan weerhouden om mee te lopen in een demonstratie of op andere manieren hun politieke geluid te laten horen. En dat is heel schadelijk in een democratie.
Nu is een van de grootste uitdagingen van kunstmatige intelligentie het mogelijke bestaan van vooroordelen in datasets. En een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn bij Catch, dat minderheden en vrouwen minder goed herkend worden door gezichtsherkenningssystemen dan bijvoorbeeld witte mannen. Hoe sta jij daar tegenover, over het gevaar van vooroordelen?
Je hebt best wel veel onderzoeken die gedaan zijn naar gezichtsherkenningssoftware en de bias die daarin zit. En eigenlijk blijkt uit alle onderzoeken dat die bias in gezichtsherkenningssoftware heel erg zit. Dat het heel goed toepasbaar is op witte mannen, maar dat met name bij vrouwen van kleur, dus de andere kant zeg maar, dat het daar heel erg misgaat. Dat het ook al misgaat bij mannen van kleur en bij witte vrouwen. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dat de risico's van een verkeerde match, dus false positives bijvoorbeeld, uitkomen of in elk geval onevenredig verdeeld zijn over de maatschappij en dus extra bij minderheden liggen.
John Riemen die zei van nee, maar dat kan juist een voordeel zijn voor vrouwen en minderheden, want die zullen minder makkelijk herkend worden. Dus die gaan misschien wel sneller vrij uit dan witte mannen.
zo kun je er natuurlijk ook bij kijken. Waar ik meer bang voor ben is de false positives. En ik denk dat het ook heel erg dubbel op kan zijn. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is etnisch profileren bij de politie, waardoor minderheden ook eerder gearresteerd worden. Dus ze zullen ook al eerder in die database terechtkomen, gezien dat al bij een arrestatie gebeurt. En als die software dan ook nog eens een bias heeft, dan is dat gewoon een dubbelop risico voor deze groepen, die al niet voor niets minderheden genoemd worden.
Als we teruggaan naar Catch, moet het nou afgeschaft worden of zie je wel een toekomst voor Catch weggelegd?
Ik zou zeggen dat het minimaal heel anders moet. Omdat ik denk dat het heel gevaarlijk is dat er nu zoveel mensen in staan die dus in principe nog onschuldig zijn. Ze zijn op dat moment verdachten. Ik denk ook dat op het moment dat je gevoelige data verzamelt, je heel goed moet nadenken over hoe gaat die verzameling, hoe zit dat met opslag, hoe zit dat met beveiliging, hoe zit dat met verwerking. En dat mis ik bij de politie, gezien ze zich dus ook al niet aan die regelgeving houden op dit moment. Dus er zijn nu zoveel zorgen dat ik in elk geval zou zeggen op deze manier niet.
Tja, de uitspraken die Lotte doet zijn nogal heftig. De politie die zich niet aan de wet zou houden? Ik vraag haar na de uitzending dat nog even wat concreter te maken. En ze stuurt me wat artikelen door van Bits of Freedom over hoe de politie de bewaartermijnen niet goed zou naleven. Tijd voor wat wederhoor. Dus ik leg dat toch nog even voor aan John Riemen. Hij benadrukt dat het de justitiële informatiedienst is die moet aangeven wanneer materiaal vernietigd moet worden. En hij zegt dat de politie dat vervolgens ook keurig doet. Volgens hem houdt de politie zich dus wel degelijk aan de wet. En hoe zit het nou met dat enge toekomstbeeld? Catch die real-time menigtes moet gaan scannen? Dat is volgens John technisch niet mogelijk. Met Catch kan alleen na een incident een zoeking met een afbeelding worden gedaan. Bijvoorbeeld als er een demonstratie is geweest en er opnames zijn gemaakt van mensen die strafbare handelingen hebben gepleegd. Nou ja, zo is het nu in elk geval. Blijft de vraag over, wat moeten wij nou vinden van een gezichtsherkenningssysteem als Catch? Geen idee. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben er nog steeds niet uit. Ik zie zeker voordelen voor de politie, maar ik zie ook gevaren voor onschuldige burgers. Maar ja, is dat niet sowieso het geval bij innovatie en nieuwe technologie? Dat het een voordeel en een nadeel kan zijn? En laten we ook niet doen alsof de wereld er per definitie beter uitzag zonder dit soort vormen van artificial intelligence. Want gezichtsherkenning vindt natuurlijk al plaats sinds jaar en dag. Alleen gebeurde dat eerst door mensen, met mogelijk verwrongen herinneringen en heel menselijke vooroordelen. Misschien dat een systeem als Catch, naast het boerenverstand van een menselijke politieagent, toch vooruitgang is. Hoe dan ook, we kunnen niet meer terug. Gezichtsherkenningssystemen zijn er. Laten we het er vooral over hebben, om ervoor te zorgen dat het op de juiste manieren gebruikt en onderhouden wordt en niet in de verkeerde handen valt. Dit was Cases, een podcast van Dag en Nacht Media en Deloitte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes en Spotify. Of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt in de reviews van iTunes of via Twitter. Waar je mij kunt vinden als @vbendermacher. Met dank aan de redactie Tim de Gier en Volkert Koelhoorn. In de volgende aflevering van Cases gaan we naar Eindhoven. Voor een knap staaltje AI in zelfrijdende raceauto's. Tot de volgende keer bij Cases. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdens het maken van deze serie zagen we hoeveel bijzondere projecten er bij Deloitte worden ondernomen, onder meer op het gebied van artificial intelligence. Ben jij daar nou ook in geïnteresseerd? Ga dan naar werkenbijdeloitte.nl. Daar vind je actuele vacatures voor studenten, starters en professionals. Wil je data scientist worden of consultant op het gebied van machine learning of data visualization? Kijk dan eens op werkenbijdeloitte.nl.